Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. En wat met jullie te mogen delen. En het thema van vandaag is een nieuwe impuls. En ik hoop, ja, dat we dat hebben allemaal zo nu en dan nodig. En ik hoop dat dat vanochtend jullie ook even wat mee mag geven om weer de komende week, komende tijd in te gaan. Een nieuwe impuls dus. En het is een beetje bij mij ingegeven door het idee van, ja, dat ik dat ook wel eens bij mezelf herken, dat je wel eens een beetje zo'n lamlendig gevoel in het geloof hebt. Ja, dan doe je al je bijbelstudies, je gaat zondags naar de dienst. Ja, je doet je ding en soms heb je van iets van, ja, is dit het nou? Is dit het nou? Is kennis nou alles? Is dat het nou dat je alleen 's ochtends naar de dienst gaat? Of je leest dan eens een stukje uit de Bijbel, je doet je gebed, wat dan ook. En dan kun je wel eens moe of lamlendig in het geloof voelen of denken van, ja, hoe kan ik nou verder komen? Hoe kan ik nou een volgende stap nemen? En dat weet je dan ook niet altijd. Je bent je geloofsenthousiasme soms ook een beetje kwijt. En ja, nou ja. Nou, daar willen we vandaag vanuit de Hebreeënbrief bij stil gaan staan. En de Hebreeënbrief die wil ons, de schrijver van de Hebreeënbrief, die wil ons uiteindelijk een beetje de weg gaan wijzen van, ja, hoe kun je nou die stap verder maken in het geloof? Hoe kun je daar nou mee verder gaan? Of hè, daar weer een beetje de weg in terugvinden, want soms raak je dat gewoon een beetje kwijt. En ja, die Hebreeën kenden eigenlijk een beetje hetzelfde wat wij soms wel eens als gelovigen kennen. Ze stonden stil in het geloof. Ze waren, toen ze tot geloof kwamen, enthousiast gaan geloven. Zelfs ondanks allerlei tegenslag en ondanks allerlei moeite. Maar ze waren het op een gegeven moment een beetje kwijtgeraakt. En ze leken weer terug te vallen in judaïsme, in het weer van de wet verwachten. En ja, ze keken dan niet meer zozeer naar Christus. Maar ja, ze waren een beetje teleurgesteld, denk ik ook, vanwege het feit dat de vervolgingen maar aanbleven houden. En ja, zo bleven ze een beetje stilstaan in het geloof. En staat ook ergens zelfs in de Hebreeënbrief, ja, ze waren traag geworden in het luisteren. Het kwam allemaal niet meer zo binnen bij hen. Ja, eigenlijk een beetje onderuit gezakt en lamlendig, net zoals Garfield, die heeft er dan eigenlijk nog wel een beetje meer zin in. En we weten uiteindelijk ook dat stilstand in het geloof achteruitgang is. En dan wijst de schrijver van de Hebreeënbrief die Hebreeën erop van hoe ze hun weg moeten gaan. Ze moeten hun weg uiteindelijk namelijk met Christus gaan. Nou, laten we eens gaan lezen in de Hebreeënbrief. Pakken er ook nog een tekst uit Colossense bij. Maar we gaan eerst naar Hebreeën 13. Hebreeën 13. Vers 12, Hebreeën 13, vers 12 tot 16. Hebreeën 13, vers 12 tot 16. En daar lezen we dan, daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te reinigen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de lege plaats, en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Nou, en dan gaan we nog naar Colossense 3, vers 17. Colossense 3, vers 17. En er staan woorden van soortgelijke strekking. En alles wat u doet met woorden of met daden, doet dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Nou, laten we eerst eens even gaan kijken naar de context waarin de schrijver van de Hebreeënbrief deze woorden zegt. Laten we eens gewoon eens even naar die tekst gaan kijken. We hebben net al wel wat gezegd over die Hebreeën. Die waren een beetje lamlendig geworden, traag in het horen. En laten we eens kijken wat die Hebreeënbriefschrijver aan het einde van dit hoofdstuk zegt. En allereerst zien we in vers 12 dat Christus, dat daar min of meer staat beschreven, dat Christus zijn comfortzone verliest. Zo zou je dat eigenlijk kunnen beschrijven. En dat zien we natuurlijk al een heel ander stadium, eerder stadium terug, dan wat beschreven staat in Hebreeën 13 vers 12. Namelijk weten we, dat staat zo mooi beschreven in een lofzang in de Filippenzenbrief, dat Christus het God gelijk zijn, niet als een roof achter, maar dat hij mens geworden is en dat hij zich vernederd heeft. En dat leidde er uiteindelijk toe dat hij Jeruzalem werd uitgeleid om buiten Jeruzalem gekruisigd te worden. En er wordt hier een vergelijk gemaakt met Grote Verzoendag. Want de dieren die op Grote Verzoendag werden geofferd, die werden buiten de legerplaats, buiten de stad verbrand. En zoals die dieren buiten de legerplaats, buiten de stad verbrand werden, zo werd Christus ook buiten de legerplaats als een vervloekte geleid om daar gekruisigd te worden. Hij leed buiten de legerplaats en bracht zo verzoening. En dan vervolgt die schrijver van de Hebreeënbrief, ja, die zegt dan tegen die lezers van, ja, jullie moeten Christus ook achterna gaan. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. En daarmee zegt hij uiteindelijk die schrijver van, ja, weet je wat belangrijk is? Je moet niet in dit Jeruzalem blijven, maar je moet naar buiten gaan, want dit Jeruzalem, dat staat gelijk aan het leven naar de wet. En dat gaat je uiteindelijk niet helpen, maar als je Christus volgt, dan zal je dat uiteindelijk leven geven. En ook al brengt dat mogelijke vervolging met zich mee, ook al betekent dat je je luxe en al ja, je vanzelfsprekendheid achter je moet laten en het leven er soms niet altijd makkelijker op wordt. Maar ga Christus achterna, want dat brengt uiteindelijk leven, want je moet niet bij het aardse Jeruzalem blijven, dat tegelijk staat aan het leven naar de wet, maar je bent op weg naar het vrije hemelse Jeruzalem. Daar ben je naartoe. En ja, dit aardse Jeruzalem, dat zal eens vergaan, maar dat hemelse Jeruzalem, dat zal blijven bestaan. Dat heeft de toekomst en daar ligt jullie toekomst. Nou, en hoe doen de gelovigen dat dan? Hoe beschrijft hij dat dan? Nou, dat wordt hier nog wel veel meer versen beschreven trouwens in Hebreeën. Maar kort gezegd vat hij dat hier in twee versen samen. Het eerste vers is vers 15, waarin er wordt gezegd van ja, de gelovigen, de ontvangers van de Hebreeënbrief, die worden toe opgeroepen om God een lofoffer uit dankbaarheid te brengen door te getuigen van de Heer Jezus Christus. Als zij getuigen van Jezus Christus, dan prijzen zij daarmee God. Als zij ervan getuigen dat ze niet door de wet behouden worden, maar dat ze het verwachten van de genade van Jezus Christus, dan brengen ze daarmee God een lofoffer. En dat is in tegenstelling met hoe vaak mensen erop reageren, want die reageren er vaak schamper op en die wijzen je vaak af. Maar voor God, wacht als het ware, bij God wacht als het ware een beloning. Ja, en de beledigingen van mensen en de vervolging van mensen, dat is voor wat betreft het leven hier op aarde slechts tijdelijk. Maar als je het hebt over wat goed is voor God, dat blijft altijd bestaan. Nou, en dan tot slot nog vers 16. Er staat dan ook nog van, ja, laat het niet alleen bij woorden blijven, maar ook bij daden. En ja, zorg voor de armen. Bekrachtig je woorden door te zorgen voor de armen. En heb onderling hulp, verstrek onderling hulp. En daar vind je het Hebreeuwse of het Griekse woord koinonia voor terug. En dat betekent eigenlijk zoveel als partnerschap. Als gelovige ga je eigenlijk als het ware een partnerschap met elkaar aan om elkaar te steunen, dwars door alles heen. En het ging bij die Hebreeën zelfs zo ver dat op het moment dat andere gelovigen vastzaten, dat ze die gelovigen steunden en er zelfs voor over hadden dat ze al hun geld en goed kwijtraakten om toch maar die eenheid in het geloof vast te houden. En ze waren zelfs bereid om zelf ook de gevangenschap in te gaan en al hun spullen kwijt te raken. Zover ging dat bij die Hebreeën. Nou, wat kunnen wij hieruit leren? Daar gaan we dan nu bij stilstaan. Uit je comfortzone komen. En dan gaan we het meer de geestelijke les voor onszelf eruit halen. Nou, het feit is, we leven vaak voor onszelf. Als we heel eerlijk zijn, doen we dat allemaal. Een beetje werken, een beetje Netflixen, een beetje sporten, een beetje uit eten gaan, uitgaan. Nou ja, en dan zondags nog naar de dienst, zo nu en dan een Bijbelstudie volgen. Ja, nou ja, en dan leven je financiële bijdrage. Ja, en zo kabbelt het allemaal een beetje voort. En toch denk ik dat we allemaal wel zoiets hebben van, ja, aan de ene kant is het heel comfortabel, maar is dit het nu? Of is dit het nou net niet? Is dit het nu of is dit het nou net niet? En wat we dan leren vanuit die Hebreeënbrief, is dat die schrijver ertoe oproept, ga met Christus buiten de legerplaats. Ga als het ware uit die comfortzone. En ga eens kijken hoe je je geloof nog meer vrucht kan laten dragen dan dat je misschien al doet. Niet omdat je daardoor behouden zal worden, maar juist omdat je behouden bent. En dat is het. Omdat je behouden bent, heb je ook niks te verliezen. Omdat je die erfenis al hebt ontvangen in de hemel, heb je niets te verliezen. En daarom zegt die Hebreeënbrief schrijver ook vandaag tegen ons, leef dienstbaar. En eigenlijk roept hij ons vanochtend ook toe op van, ja, verruil je ikgerichte leven voor een dienstbaar leven. Verruil je ikgerichte leven voor een dienstbaar leven. En hoe kun je dat doen? Nou, ik denk dat we al heel vaak in heel veel opzichten dienstbaar zijn. Er zitten hier ook wel mensen, die werken in onderwijs, of die werken in de verpleging, of in de zorg, of weet ik veel wat. Vaak al dienende beroepen. Dat zijn eigenlijk al wel beroepen waarin je dienend bezig bent. En eigenlijk al iets doet waartoe de Bijbel oproept. Maar dat kan ook zijn door je rol in de gemeente, voor wat je hier voor dit clubje doet. Of voor wat je doet als mantelzorger. Of als je bijvoorbeeld pleegouder bent. Dat soort dingen meer. Of als je gewoon voor anderen klaarstaat. Op wat voor manier dan ook, dienen wij al heel vaak anderen. Maar ook in beroepen die als minder dienstbaar bekend staan, kun je heel dienend zijn. En ik vind dat wel belangrijk om dat eens aan te geven, omdat de Bijbel ons toch vaak wel helpt om met een andere blik te kijken. Want als we het hebben over dienen in het geloof, dan hebben we vaak inderdaad zoiets het beeld van, je moet voor de armen zorgen en voor de mensen met wie het slecht gaat. Dat moet dan heel erg zichtbaar zijn. Maar het kan ook in minder in beroepen, bepaalde beroepen naar voren komen waarvan je denkt van ja, daar is dat juist helemaal niet zichtbaar in. En daarvoor wil ik jullie meenemen naar Lucas 7, vers 1 tot 10. Dat geeft ons denk ik ook wel dat voorbeeld geeft ons een wat andere blik op hoe je dienstbaar kan zijn en in wat voor situaties dat kan zijn. Lucas 7, vers 1 tot 10. Laat eens lezen wat er staat. Nadat hij al zijn woorden beëindigd had, dat gaat dan over de Heer Jezus, ten aanhoren van het volk ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman, over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Dus die hoofdman, die gaf heel veel om die slaaf. En wat is maar een slaaf? Nee, maar deze hoofdman, die gaf daar heel veel om. En dat is een hoofdman van het Romeinse leger. En dan moet je eigenlijk een beetje voorstellen van, nou, die stonden slecht bekend. Dat waren gruwelijke lui. Die de meest harde maatregelen troffen, mensen de kop eraf hakten. Misschien ergens in sommige opzichten ook wel vergelijkbaar met de Duitse bezetter van een jaar of 70, 80 geleden. Ja, het Romeinse Rijk, overigens ook uitgebeeld zeg maar in Daniël als die benen van ijzer. Ook niet zo heel erg fijn allemaal. Nou, het gaat dan om een hoofdman van dat leger, van dat verschrikkelijke leger. Maar deze hoofdman die heeft blijkbaar gevoel, want die geeft om zijn slaaf. En die slaaf, ja, die is ziek en die ligt op sterven. Lezen we verder in vers 3. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudste van de Joden naar hem toe. En deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend en zeiden, hij is het waard dat u dat voor hem doet. Die uiteindelijk het volk dat bezet wordt, neemt het als het ware op voor de bezetter. En die zeggen van, ja, deze bezetter, ook al bezet hij ons land, is het waard dat u dit voor hem doet? Dat u komt om zijn slaaf gezond te maken. Hij is het waard dat u dat voor hem doet. En wat is de reden daarvan? Nou, want hij heeft ons volk lief. Ondanks dat hij bezette, zie je de tegenstrijdigheid. Het bezetter had dat volk lief. Ja, maar dan zou hij toch weggaan. Ja, maar goed, hij had ook zijn rol in het leger. Want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hem mee. Maar toen hij niet ver meer van het huis kwam, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen, Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Dus die bezetter zegt tegen het bezette volk, die bezetter die zich beter voelt, die zegt gewoon van, ja, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Hij neemt een hele dienstbare houding aan. En dat binnen een organisatie, ja, die nou niet, zeg maar, als goed bekend stond. En dan gaat het verder. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Hij heeft zoveel vertrouwen in de Heer Jezus, dat hij zegt van, ja, als u maar één woord spreekt, weet ik, dat mijn knecht genezen zal zijn. Want ik ben ook iemand die onder het gezag van anderen gesteld is. Hij kent zijn positie. Hij heeft mensen boven zich. Maar, zo schrijft hij, ik heb ook mensen onder zich. En heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga en hij gaat. En tegen de ander, kom en hij komt. En tegen mijn slaaf, doe dat en hij doet het. Eigenlijk zegt hij, ja, ik ben ook maar een onderdeel van het systeem. Dat maakt mij niet beter, want dat maakt mij niet slechter. Maar in ieder geval ben ik wel minder dan u. Dat is in ieder geval wat hij wel aangeeft. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren, in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. Wat hier een beetje mijn bedoeling is met het lezen van dit gedeelte, is om aan te geven dat je ook binnen een organisatie of binnen een situatie, ja, waarvan je denkt dit is corrupt of dit is slecht of hier gaat het alleen maar over winst maken. Hè, stel je werkt bij een bank of bij een verzekeraar, dat je in zo'n situatie toch ook God kan dienen. Toch ook op zo'n manier je werk kan doen dat je een getuigenis geeft van het geloof in Jezus Christus. En dat doe je door eerlijk en oprecht te zijn en bijvoorbeeld niet mee te doen met allerlei frauduleuze handelingen of wat dan ook. Hè? Dat is wat we hieruit zien en dat is wat we hieruit lezen. En in dat opzicht zou je eigenlijk ook best wel kunnen zeggen dat dienstbaar zijn dubbel kan lonen. Enerzijds krijg je je salaris en aan de andere kant, hè, dat salaris, ja, daar heb je tijdens dit leven wat aan. En aan de andere kant dien je de Heer. En datgene waarin je de Heer dient, dat blijft bestaan tot in eeuwigheid. Dat maakt onderdeel uit van ja, dat toekomstige hemelse rijk, waartoe wij nu al als gelovigen behoren. Dus ja, in dat opzicht kun je zeggen van ja, dan doe je niet enkel werk voor jezelf of voor de samenleving, maar dan doe je dus ook werk voor God dat eeuwig blijft bestaan. En daar zit de dubbele beloning in. Dat kan, dat is niet altijd zo, want hè, zoals het vaak gaat in deze wereld, ja, wil je verder komen, dan is het vaak likken naar boven en trappen naar beneden, om het maar even heel plat te zeggen. En op het moment dat jij je nederig en dienstbaar opstelt in deze samenleving, dan krijg je soms wel eens stank voor dank. En dat kan, hoeft niet alleen in het werk te zijn, maar ook in het dagelijks leven. Ik maak dat laatst mee. Ik was in de auto aan het rijden, denk laat ik eens aardig doen, laat ik eens iemand voorrang geven. En toen werd iemand achter mij, die werd compleet agressief. Die echt helemaal uit zijn plaat begon te tuteren, terwijl er voor ons nog een file stond. Dan denk je, ja, dan doe je wat goeds voor anderen. Hè? Of laat je ze voorgaan. En dan krijg je niet eens, dan krijg je nog zelfs een hoop boosheid over je heen. Eigenlijk is dat natuurlijk bij de Here Jezus ook zo. Die kwam naar deze aarde. Hij deed alles goed. Maar hij werd uiteindelijk gekruisigd. Hij werd beschimpt. Hij werd bespot. Et cetera, et cetera. Het is dus niet altijd zo wie goed doet, goed ontmoet. Zeker niet zo in deze wereld. En je zou ook wel eens kunnen zeggen van ja, in deze wereld van ja, wat leuk is, is niet altijd goed. Maar wat goed is, is ook niet altijd leuk. Is ook niet altijd, levert ook niet altijd datgene op wat je ervan had gehoopt en van had verwacht. Echter. Als we de zaken vanuit een ander perspectief gaan bekijken, namelijk het feit dat we op weg zijn naar het hemels Jeruzalem en hè, de hemelse heerlijkheid, dan kun je in ieder geval zeggen van ja, we zijn in hemelse dienst. Als gelovige ben je in hemelse dienst. Wij zijn hemelburgers. Wij zijn ambassadeurs van Christus op aarde. Dat is wie wij zijn en dat is wat we mogen zijn. Hemelburgers dus. De toekomst is de hemelse heerlijkheid. Daar is ons thuis, daar ligt ons burgerschap en als het ware ligt ook daar de rekening waar onze tegoeden, waar ons loon op wordt gestort. Je zou eigenlijk een beetje wel kunnen vergelijken het leven hier. Van ja, ik zag dat laatst eens terug. Je hebt Loesje, maar je hebt ook Visje, dat is een christelijke variant ervan. En die zei zoiets van ja, leven op aarde is stage lopen voor de hemel. Nou, ergens ben je, word je klaargemaakt om straks in die hemelse heerlijkheid verder te leven. En ik denk dat je ook wel eens kan bedenken van ja, we willen het hier graag leuk hebben. Maar ja, het beste komt nog. Dus een beetje surrogaat leuk hier kan aardig zijn. Maar het beste komt uiteindelijk nog. En hier hebben mensen bucketlist met alles wat ze nog willen doen. Alle landen waar ze naartoe willen op vakantie. Ik denk van ja, maar als er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, die veel beter is dan dit, dan zal er misschien ook nog wel een New York of een Bali of een Thailand zijn, maar dan ziet het er veel mooier uit. Dus in dat opzicht kun je veel beter wachten met al die reizen maken, totdat je in de hemel bent. Want dan ziet het er allemaal veel beter uit. Waar ga je dan nu al die moeite voor doen? Snap je? Ja, probeer die dingen eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Lukt niet altijd, maar ja, we kunnen het in ieder geval proberen. Nou, aarde, hè, leven op aarde is als het ware stage lopen voor de hemel. Als het ware heb je hier je opleiding om straks ja, daadwerkelijk je ten volle te kunnen ontplooien. Ja, en daarbij kun je ook eigenlijk best wel zeggen dat onze egotrip uiteindelijk in niks eindigt. Uiteindelijk eindigt het in niks. Alles wat ik hier voor mezelf doe, dat gaat dood op het moment dat ik zelf sterf. Daar blijft niks van over. En dan kan ik hier allerlei prestaties leveren. Misschien in mijn carrière. Misschien een groot huis hebben, een grote auto. Maar als je sterft, wordt je huis verkocht. Je auto wordt verkocht. We hebben het laatst met een bekende meegemaakt van ons. Die hebben we zo'n anderhalve weken terug begraven. Zijn huis is ondertussen leeg. Dat gaat weer aan een ander verhuurd worden. Een heleboel van zijn spullen zijn of weggegeven. Of het is allemaal naar de stort gegaan. Allemaal van dat soort dingen. Je plek wordt niet meer gevonden. Misschien nog iets, je Facebookpagina of weet ik voor wat. Maar ja, op een gegeven moment gaat dat ook verloren. En wat stellen al je prestaties op sportgebied dan nog voor? Alle kudos die je krijgt op van die sportswebsites. Uiteindelijk eindigt je egotrip in niks. Echter, in dienst van de Heer zouden we kunnen zeggen dat minder meer wordt. En daar wil ik ook weer twee gedeeltes van lezen. We gaan allereerst naar Colossenzen 3. Dat vond ik ook wel een mooi voorbeeld. Colossenzen 3. Colossenzen 3, vers 22 tot 24. En dan gaat het over een slaaf. Hè? We hebben het alweer over een slaaf. En zo'n slaaf, ja, dat stelde niet zo heel erg veel voor. En die kon ook bedenken, ja, wie ben ik, wat stel ik nou voor? En dat is in deze tijd, moet je ook iemand zijn, op social media en weet ik veel wat. En als je niet zoveel voorstelt, dan doe je er ook niet veel toe. Nou, dat is een menselijk oogpunt. Maar vanuit Gods oogpunt kan ieder mens in wat voor situatie, of je nou een baan hebt of geen baan hebt, of je nou ziek bent of gezond, of je nou slim bent of niet slim bent, ja, of je nou onderaan de ladder staat of bovenaan de ladder staat, voor God is iedereen gelijk en is iedereen van nut. Colossenzen 3, vers 22 tot 24. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst, als om mensen te behagen, hè? Niet om bij hem een wit voetje te halen of om zijn waardering te scoren, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heere. Doe het voor de Heere en niet voor mensen. Doe het in dienst van de Heer. Doe je werk als deed je het direct voor God. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. En zo kan het ook zijn waar we het net over hadden. Van ja, soms kan iets dubbel uitbetalen en soms niet. Maar het belangrijkste is als je je werk doet, doe het in de eerste plaats voor je hemelse werkgever. Doe het in de eerste plaats voor de Heere God, voor de Heere Jezus Christus. En ook, hè, wat voor manier dan ook je taak thuis of je vrijwilligerswerk of wat dan ook. Ja, doe dat vanuit die wetenschap. Nou, dat is het eerste vers. Dan gaan we even naar het andere toe en dat is Hebreeën, Hebreeën 6 vers 10. Daar vinden we eigenlijk soortgelijke woorden terug als in Colossenzen 22, wat betreft de laatste woorden dan, over dat het loon uiteindelijk bij God te vinden is. Hebreeën 6 vers 10. Hebreeën 6 vers 10. Maar daar staat, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Ja, dat wordt niet altijd door mensen gezien. En sterker nog, de Hebreeën kregen zelfs te maken met vervolging en hun spullen werden afgepakt. Maar, zegt de schrijver hier, maar God ziet het. En je loon heb je in de hemel liggen. En dat is een waardevoller loon dan wat je hier op aarde hebt. Nou, dat is wat we hier in ieder geval kunnen zien. In dienst van de Heer wordt minder meer. Hè? Nou, we merkten net al op van ja, soms kun je twee keer betaald worden, aards en hemels. Maar en elders vinden we weer, als je de Filippenzenbrief leest, daar is Paulus dankbaar voor het feit dat hij giften heeft gekregen van de Filippenzen. En dan zegt hij, de vrucht wordt bijgeschreven op uw rekening. Als het ware de hemelse bankrekening. Je vrucht neemt toe bij God. Je groeit in het geloof voor God. En God ziet wat je doet. En dan denk ik bijvoorbeeld ook alweer aan Paulus, die op een gegeven moment gevangen genomen wordt. En die zijn gevangenschap ja, dan uiteindelijk mag gebruiken om te evangeliseren. Ja, zegt hij, het woord is niet gebonden. Je zegt, ja, hij zit in gevangenschap, hij kan niks meer, hij kan geen kant meer op. Op een gegeven moment zit hij ook ergens 2 jaar vast en denk je, ja, wat kan hij doen? Maar toch geeft hij getuigenis ervan, hij zegt, het woord is niet gebonden. Juist die gevangenis wil God gebruiken dat ik uiteindelijk aan de hoogste macht het evangelie mag gaan verkondigen in Rome. En dan kan het nog wat verder gaan als je Romeinen 5 erop naslaat. Daar staat uiteindelijk zo van ja, dat de gelovigen mogen roemen in tegenslag. Roemen in verdrukking. En roemen betekent eigenlijk zoveel als zich met lofprijzing verheugen. Zich met lofprijzing verheugen in tegenslag, in verdrukking. Nou, dat is een bijzonder gegeven. Hè? En dat is niet zozeer omdat je die tegenslag zo geweldig vindt, omdat je masochistisch bent, maar omdat je beseft dat uiteindelijk het beste nog komt. Omdat je beseft dat het loon in de hemel ligt. Omdat je beseft dat je onder alle omstandigheden in hemelse dienst werkzaam bent. En tot slot denk ik ook wel dat het hè, in dienst van de Heer wordt minder meer. Dat het niet alleen droevernis en kommer en kwel is, maar dat het soms ook heel veel voldoening kan geven en heel leuk kan zijn. En heel fijn kan zijn. Omdat de eerste geestelijke groei, die ontvang je zelf. Ik merk dat zelf altijd als ik een spreekbeurtje mag voorbereiden of als ik wat aan het schrijven ben of gewoon aan het lezen ben. Ja, dan heb je daar de eerste vruchten pluk je er zelf van. Dan mag je zelf door bemoedigd worden. Dan heb je eigenlijk ook zoiets van, ja, nou ja, eigenlijk ben ik er wel klaar mee, maar dan moet je nog wat gaan vertellen op zondagochtend. Ja, hè, en ja, in het begin is het nog wel leuk hè, als je gaat spreken, dan voelt het nog wat om voor zo'n groep te staan. Op een gegeven moment, ja, denk je ook van, nou ja, ja, ach ja. Ja, loop wat te praten en daarna drinken we wat koffie. Meer is het eigenlijk ook niet. Hè? Moeten we ook allemaal niet groter maken dan dat het is. Maar het kan ook leuk zijn om een hemelse dienst te zijn. Hier al op aarde. Leuk zijn om dingen voor de Heer te doen. Omdat je ook weet dat wat je doet waardevol is. En niet met je dood vergaat en blijft bestaan op het moment dat je sterft. Je weet dat je met iets onvergankelijks bezig bent. Het leven uit de kracht van de Heer. Het werken in dienst van de Heer. Is iets onvergankelijks. Dat is wat we mogen weten. Nou, en dan kun je eigenlijk ook wel zeggen, hè, Christus als hoogste prioriteit in ons leven, laat ons leven slagen. Hij wil niet zeggen dat als je Christus dient, dat je niet meer mag met Netflix, niet meer mag fietsen, niet meer op vakantie mag gaan. En wat wij heel vaak doen met ons prioriteitenlijstje, is dat we andere dingen boven Christus en andere dingen boven God plaatsen. En dat het geloof er nog eens een keer achteraan komt zetten. Ja, nou ja, als ik tijd heb, dan zullen we nog eens wat voor de gemeente doen. Dan zullen we eens wat voor de ander doen. Dan zullen we nog eens wat voor de Heer doen. Maar in het geloof zet je Christus bovenaan. Zet je God en Christus bovenaan. En als je dat doet, dan weet je dat je leven, ondanks alles wat er gebeurt, ondanks dat het misschien naar de mens gesproken mislukt, hè, het toch geslaagd is. Dat is wat we mogen weten. Nou, en dan komen we bij wat toch een beetje de clue is. En dat vers hebben we net ook gelezen, Colossenzen 3, vers 17. En alles wat u doet met woorden of met daden, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Woorden en daden. He? Niet alleen woorden, maar ook de handen uit de mouwen steken. En dat vergeten wij nog wel eens. Want als je stil gaat zitten, dan word je lamlendig. Dan word je hangerig in het geloof. Ik weet nog, toen ik niet sportte, als ik dan het huis ging schoonmaken, was ik na een uur moe. Ja, dus, het was nog een jonge vent, maar ik was uitgeput, man, van een beetje stofzuigen. Maar dan ga je sporten en dan voel je je gelijk een stuk fitter. Nou, zo is het met geloof ook. Als je alleen maar in je studeerkamer zit, als je alleen maar een studeerkamergelovige bent, als je alleen maar in die Bijbel zit te turen, natuurlijk is het goed om de Bijbel te bestuderen. Maar je steekt niet de handen uit de mouwen, dan word je lamlendig, of dan word je opgeblazen, of dan word je traag in het horen. Maar als je uiteindelijk ook, om het toch maar te zeggen, sommigen hebben daar een hekel aan, je geloof handen en voeten geeft, dan gaat het leven, dan gaat het groeien. En in dat opzicht, ja, ik kon het niet laten, ik moest natuurlijk gelijk hier aan denken, geen woorden, maar daden. En dat was van de week toch wel heel erg grappig, want ik heb een collega die is heel erg voor Ajax, en die zat ziek thuis. Ik zei, nou, hier zul je nog zieker van worden. En dat was de avond dat Feyenoord 7-1 won. Ik zei, hier zul je nog zieker van worden. Hij wist niet waar ik het over had. Het bleek al dat hij sinds het verlies van Ajax tegen Chelsea niet meer keek. Nou, daar zie je het. Die Ajaxiden, die haken, dat zijn luxe. Eigenlijk een soort luxe gelovigen, zullen we zeggen. Als er een beetje tegen zit, haken ze af. Maar als je voor Feyenoord bent, we hebben dit jaar een behoorlijk dal gehad. Hè? Ja, dan ga je door dat dal heen, om het zomaar te zeggen. Geen woorden, maar daden. Nou, dan moet je hier maar in denken. Hè? Dat zo, je moet ook als een Feyenoorder als het ware in het geloof staan. Niet als een Ajaxiet. Die waan al dat ze als grote zoon in de hemel zitten. Goed, we zullen doorgaan voor de... Misschien tijd om van geloof te wisselen voor sommigen hier. Hè? Wat volgt? Ja, wat volgt? Called to serve. Geroepen om te dienen. Dat zijn we als gelovigen. En hoe mag je dat dan doen? Dan komen we bij het 15e en 16e vers van Hebreeën 13. Hè? Over Christus spreken. Over Christus spreken. We mogen open en eerlijk zijn over ons geloof in Christus. Tegenover gelovigen, maar ook tegenover ongelovigen. Hè? En zonder je dan beter voor te doen dan je bent. Want dat is vaak wat ons als gelovigen ja, soms toch ook wel terecht wordt nagedragen. Dat we arrogant zijn en menen beter te zijn. Maar dat zijn we niet. Dat weten we allemaal ook wel. En je mag getuigen van je geloof onder alle omstandigheden. Maar je hoeft niet te overtuigen. En dat is natuurlijk wel iets wat tientallen jaren terug het geval was. Dat je iemand moest overtuigen. En dat je ook een score als het ware moest bijhouden van hoeveel mensen je bekeerde. Nou, dat hoeven we niet te doen. We mogen zaaien en soms mag een ander oogsten. Ja, en soms ja, wordt er niet geoogst. Zegt Paulus ook, van ja, voor de ene een geur te leven, voor de andere een geur ten dood, als het over het evangelie gaat. En dan denk ik aan ja, de vriend van die man die wij bekenden van ons, die wij anderhalve week geleden hebben begraven, Gert. En die had een ongelovige vriend. En dan kun je over denken, ja, wat moet hij nou met een ongelovige vriend? En ik zat er nog eens over na te denken. Ik denk, ja, maar eigenlijk, ja, wat moet hij met een ongelovige vriend? Wat biedt die vriend hem? Nee, eigenlijk moet je het omdraaien. Wat biedt hij die vriend? Hij mocht die vriend wel de weg wijzen. En tuurlijk, op het moment van dat Gert begraven werd, had die vriend geloofde nog niet. Vond het allemaal ook heel erg lastig. Maar wie weet heeft Gert wel mogen zaaien. En zal zo iemand uiteindelijk toch wel uiteindelijk tot geloof komen. En nogmaals, het is niet aan ons om te bekeren. Uiteindelijk is het ook Gods geest die dat in de hart bij een ander uitwerkt. Dus over Christus spreken. We mogen dat vrij doen. Ondanks ja, de minachting die je treft, wetend dat je beloning uiteindelijk boven bij de Heer is. En dan eigenlijk waar we het net al een beetje over hadden, handen uit de mouwen. Dat vinden we in vers 16 van Hebreeën 13. En daarvoor gaan we even naar Hebreeën 6, vers 11 en 12. Hebreeën 6 hadden we al het 10e vers gelezen. En we gaan er nu naar het 11e en het 12e vers. En daar staat dan, maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte erven. En de schrijver zegt hier als het ware van ja, joh, laat iedereen nou dezelfde inspanning leveren. Want dat was onder die Hebreeën niet altijd zo. En doe dat bouwend op die volle zekerheid van de hoop. In het volste vertrouwen dat je eens in die hemelse heerlijkheid aan zal komen. Dat daar onze toekomst ligt en niet hier op aarde. Maar dat zolang we hier leven, we allemaal nog wel een taak hebben. En we mogen getuigen van God en Christus genade die ons geschonken is. En hij zegt van ja, laat toon die inzet, want zodat je niet traag wordt. Zodat je niet traag wordt. Hè. Traag kan je eigenlijk ook wel vertalen met lui of vatsig. En nogmaals, als je niet gaat sporten, als je helemaal niet sport en je blijft wel heel veel eten, ja, dan word je nogal dik. Dan kun je nogal vatsig worden en dan ben je niet meer vooruit te branden. Nou, dat is op de rembaan van het geloof natuurlijk niet zo heel erg handig. Omdat u niet vatsig wordt in het geloof. Opgeblazen door kennis vind je ook wel eens ergens. Maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. En daar wijst hij op de latere geloofsgetuigen uit Hebreeën 11. Die gingen ook. Abraham pakt ook zijn boeltje op. die verliet zijn comfortzone, om het zo maar te zeggen, vertrok uit Ur, ging naar Haran en ging naar het beloofde land. Nou, dat was een hele reis voor hem. Nou, in dat opzicht is Abraham in geestelijk opzicht een voorbeeld. Nu, zo mogen we goed doen. Hè? Even terugkerend naar Hebreeën 13, vers 16. Goed doen, dat helpt anderen en het dient goed. Goed doen schept ook vriendschappen en een nieuwe band onderling. En als je weggeeft, wat dan ook, aan tijd, aan inzet, aan energie en anderen, dan geeft het uiteindelijk ruimte in je hoofd en in je leven om uiteindelijk nog meer geestelijk te groeien. Goed, we gaan afsluiten met nog één tekst. En dat is Hebreeën 10, vers 23 tot 24. Laten we, zonder te wankelen, datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen, lief te hebben en goed te doen. Tot zover. We willen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier vanochtend bij elkaar mochten komen om uw woord te openen, om daarin aangespoord te worden, om ons geloof niet alleen in woorden te belijden, maar ook in daden, dat ons geloof ook zichtbaar mag worden in ons dagelijks leven, in ons doen en laten. En Heer, dat we daar hier niet altijd de beloning voor ontvangen, maar dat we een onvergankelijke erfenis in de hemel hebben liggen. Dank u wel dat u ons zo de kans wil geven om ons geloof te belijden, maar ook ons geloof te beleven door alle dagelijkse bezigheden heen. Dat we ons hele leven met u mogen gaan. Dat ons hele leven in dienst van Christus mag staan. Niet dat het een moeten is in de zin van dat ons behoud ervan afhankelijk is, maar dat we dat mogen doen bouwend op de genade die we door uw Zoon Jezus Christus hebben gekregen. En dat zelfs moeilijke omstandigheden ons er niet van af hoeven te houden om dit te doen. Juist dat we in periodes van tegenslag, van moeite, van pijn, van ziekte en verdriet, juist dan vast mogen houden aan het geloof. Heer, en in dat opzicht is het ook zo fijn dat we zoveel voorbeelden vanuit de Bijbel, maar ook in ons dagelijks leven hebben van gelovigen die ondanks allerlei moeilijke omstandigheden en juist in die moeilijke omstandigheden getuigden van hun enorme groei in het geloof. En Heer, dat zijn dingen die zij niet zelf bewerkt hebben, of als het onszelf gaat, die we niet uit eigen kracht hebben gedaan, maar we krijgen daarvoor de kracht van Heilige Geest. Dank u wel dat u ons voorziet in kracht naar de behoeften die we op dat moment hebben. En Heer, als we zo van hier gaan, dan mogen we weten dat u met ons meegaat. U wilt ons aan de ene kant motiveren en stimuleren om ons geloofsleven actief te beleven. Aan de andere kant wilt u ons ook steunen en leiden als we het moeilijk hebben. Als we net te horen hebben gekregen dat we getroffen zijn door een ernstige ziekte en dat misschien dat zelfs het levensperspectief onduidelijk voor ons is, dan mogen we weten dat u, hoe moeilijk het ook soms is, onze hand wil vastgrijpen. En dat u die hand, onze hand, nooit meer loslaat totdat u ons veilig thuisgebracht heeft in het hemels vaderland. Heer, ook al vinden we het dan misschien moeilijk in dit leven om de tegenslagen te doorstaan, dat vertrouwen mogen we hebben. Daar mogen we aan vasthouden en we mogen weten dat u ons nooit loslaat. Zo mogen we van hier gaan en willen we u danken voor alles wat u ons heeft gegeven in uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Goed, dan zingen we nog een lied en dan is het tijd daarna voor koffie. En we gaan zingen opwekking 488, Heer, ik kom.